Ik had het al uitgelokt, hè, dat ik er een hele stapel zou krijgen. Als u dus vindt dat het een beetje vlug gaat, dan komt dat door de omvang van het aantal. Hoe legt u de woorden uit van de Heer Jezus in Matteüs 15, vers 24? Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Laten we bedenken dat in eerste instantie dat ook de roeping van de Heer Jezus was. We lezen zelfs bij Paulus in Romeinen 15, in vers 8, want ik zeg dat Jezus Christus een dienstknecht van de besnijden is, dat wil zeggen van de besnedenen, de van Israël, geworden is, ter wille van de waarheid van God om de beloften aan de bevaderen te bevestigen. Maar dan staat er ook achter, en opdat de volken God zouden verheerlijken wegens de barmhartigheid, zoals geschreven staat enzovoort. Dus beide is waar. De Heer Jezus is gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. En hij is, je zou kunnen zeggen, in tweede instantie gezonden tot de hele wereld. Maar naar het plan van God was hij natuurlijk van meet af aan gezonden tot de hele wereld. Alleen in de wegen van God, en dat is wat anders dan Gods raadsbesluit, dat staat van het begin af aan vast. In de wegen van God moest eerst de Heer Jezus verworpen worden door zijn volk, voordat de boodschap dan uitgaat tot de heidenen in brede zin. In het Matthäus-evangelie kun je die overgang ook heel duidelijk waarnemen. Terwijl in het Johannes-evangelie die verwerping van Christus van het begin af aan al vast ligt. Hij kwam tot de zijnen, de zijnen hebben hem niet aangenomen. Trouwens ook, hij kwam in de wereld en de wereld is door hem geworden. En de wereld heeft hem niet gekend. Als de Heer Jezus nu in Matthäus 15 die woorden spreekt, moeten we zien tot wie hij die woorden spreekt. Het was tot een vrouw uit de heidenen, een Syro-Fenicische vrouw of een Canaanitische vrouw. En hij stelt met die woorden haar op de proef. Hij zegt tegen haar, je valt buiten het feitelijke bereik van de zegeningen zoals het onder de oude orde ook was. Daar was Israël het terrein van Gods zegen. Dat wil zeggen, als je dus deel wilde krijgen aan Gods zegeningen, dan moest je je inderdaad voegen bij Israël. En vandaag is dat niet zo. Hij stelt haar met die vraag op de proef om duidelijk te maken dat ze geen rechten kon laten gelden. En je ziet dat deze vrouw dat geestelijk verstaat. Want ze doet ook geen aanspraak op bepaalde rechten, maar op de genade. Door te spreken over de kruimels die van de tafel vallen. En dan, op die basis, geeft de Heer Jezus haar dan ook verhoring op haar gebed. De eenheid waar de Heer Jezus voor bidt in Johannes 17, is dat niet de eenheid waar Jezus voor gestorven is, namelijk de 10 verstrooide stammen en de 2 stammen. Dat die één zullen worden, in onze tijd en dat dan door deze eenheid de volkeren tot geloof in de Heer Jezus zullen komen. En dan wordt er verwezen naar Elim, de 12 waterbronnen en de 70 palmbomen. 12 is als de stammen Gods, de stammen Israëls, 70 het getal van de volkeren. In Johannes 17 denk ik dat het een beetje anders ligt. Er wordt daar over drieërlei eenheid gesproken. In de eerste plaats de eenheid van de discipelen of de apostelen. Dat zij één zouden zijn in hun getuigenis in de wereld, dat vindt u in vers 11. Maar dan spreekt de Heer Jezus vanaf vers 20, ik vraag niet alleen voor deze, dat zijn degenen die daar om hem heen stonden, zijn dienstknechten, zijn apostelen die hij zou uitzenden, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. En dat is de eenheid van al de gelovigen die het apostolische woord hebben aangenomen. Hier is dus geenszins sprake van de 10 stammen en de 2 stammen, maar ten eerste van de eenheid van de 12 discipelen, en vervolgens van de eenheid van allen die door hun woord tot geloof zouden komen. En dat heeft geen enkele begrenzing van Israël of niet-Joden. U gebruikt het beeld bruid voor de gemeente van Christus. Onlangs hoorde ik het heel anders, namelijk dat het beeld bruid specifiek voor Israël zou zijn. En het beeld lichaam voor de gemeente van Christus. Hoe kijkt u hier tegenaan? Ik kijk daar zo tegenaan dat ik het daar niet mee eens ben. Er zijn heel veel beelden in het Nieuwe Testament die voor de gemeente gebruikt worden. Sommige mensen zeggen, ja, maar hoe kan de gemeente nou tegelijkertijd lichaam zijn en tegelijkertijd bruid? Ik zou erop antwoorden, hoe kan ze tegelijkertijd ook nog eens een stad zijn, en ook nog eens een kudde, en ook nog eens een huis, en ook nog eens een tempel, en ga zo maar door. Waarom zouden al die beelden, want dat zijn het, niet tegelijkertijd op de gemeente van toepassing kunnen zijn. Al die beelden vertellen ons namelijk bepaalde aspecten van wat de gemeente in Gods oog is. En die beelden, die zijn heel verschillend, maar ze hebben elk hun eigen taal. En zo is het ook met het beeld bruid en met het beeld lichaam. Het lichaam is natuurlijk heel duidelijk, dat gaat over de gemeente. Maar de plaatsen waarover de bruid of de vrouw wordt gesproken, die zijn even duidelijk. In 2 Korinthe 11 zegt Paulus van de gemeente in Korinthe dat hij haar als een reine maagd aan Christus heeft verloofd. Daar hebt u de beeldspraak van de bruid heel eenduidig op de gemeente toegepast. U vindt het ook in Efeze 5, waar de verhouding tussen Christus en de gemeente wordt vergeleken met die tussen man en vrouw. En dan natuurlijk heel duidelijk in het boek Openbaring. Maar juist daar willen velen graag Israël lezen. Maar wie ziet in Openbaring 19, waar we de bruiloft des lams beschreven vinden, dat dat is in de tijd voor de wederkomst. Terwijl Israël nog in de grote verdrukking hier op aarde is, wordt daar in alle rust in de hemel de bruiloft gevierd tussen Christus en zijn gemeente. In hoofdstuk 22 vers 17 staat in de geest en de bruid zeggen kom, dat is nu. In Israël is er nog geen geroep, kom naar de Christus toe. Maar wel in de gemeente. De gemeente is op weg naar haar hemelse bruidegom, die zij verwacht. Dus het beeld van de bruid wordt inderdaad ook op Israël en heel speciaal op Jeruzalem toegepast. Dat is heel duidelijk. En als mensen daar problemen mee hebben, dat het beeld van de bruid zowel voor Israël in het vrederijk gebruikt wordt, als ook voor de gemeente. Dan zeg ik mensen, bedenk weer dat het om beelden gaat. En als iemand dan zegt, hoe kan Christus nou 2 bruiden hebben? Dan zeg ik, Jacob had 2 bruiden waarvan de een beeld is van Israël en de ander een beeld van de gemeente. Dan mag u uitzoeken welke van zijn 2 vrouwen het een en welke de ander voorstelt. Uw opmerkingen over Romeinen 9 vers 6 en Galaten 6 vers 16 alstublieft. Kijk, zo kan je het ook doen. En ik snap wel wat daar achtergrond van is. Dat is iemand die enigszins door elkaar is geraakt omdat ik gezegd heb, wij zijn niet het geestelijk Israël. In Romeinen 9 vers 6 staat, maar het is niet zo dat het woord van God vervallen zou zijn, want niet allen zijn Israël die uit Israël zijn. Hier staat precies het omgekeerde van wat de vraagsteller wil horen. Hier gaat het erom dat het begrip Israël niet een wijder begrip is, dat in de geestelijke zin ook de gelovigen uit de volkeren kan omvatten, maar juist dat het een smaller begrip is. Je kunt naar den vleze uit Israël geboren zijn en geestelijk toch geen Israëliet zijn. Zoals de Heer Jezus in Johannes 8 van de fariseeën en schriftgeleerden zegt, jullie zijn wel nageslacht van Abraham, maar geen kinderen van Abraham. Want daar heb je ook nog geloof voor nodig. En zoals Paulus hier bedoelt, geeft hij aan dat natuurlijke afstamming uit Israël nog niet betekent dat je ook Israël bent in de ware geestelijke zin van het woord. Dus de grens wordt juist versmald. Niet elke Jood behoort in deze zin tot het ware Israël. Maar dat is totaal wat anders dan de vraag of niet-Joden ooit tot het ware Israël zouden kunnen behoren, waarvoor geen schriftplaatsen bestaan. Jawel, zegt u, Galaten 6 vers 16. Dat had u ook op het briefje staan. In Galaten 6 vers 16, dat wordt vaak beschouwd als een van de krachtigste aanwijzingen. Ja, veel aanwijzingen zijn er ook niet, dus de paar die er zijn, die zijn al gauw krachtig. Dat een argument zou zijn om te zeggen, wij zijn Israël van God. Maar wat hier staat is dit. Alle die naar deze regel zullen wandelen, vrede en barmhartigheid zij over hen en over het Israël van God. Nou, als taal iets betekent, dan gaat het hier over 2 groepen. Over hen, dat zijn degenen over wie het de hele tijd ging in dit hoofdstuk. En dat zijn de gelovigen die nu deel hebben aan de nieuwe mens, die deel hebben aan het kruis van de Heer Jezus en die wandelen naar de regel van de nieuwe schepping. Apart daarvan, want het zou net lijken alsof Paulus zo negatief was over Israël in deze brief, en dat is hij helemaal niet. Hij is alleen maar negatief over die Judaïsten die mensen weer onder de besnijdenis in de wet willen brengen als voorwaarde voor de eeuwige behoudenis. Maar Paulus weet dat er ook andere Joden zijn. Joden die willen leven uit de genade van God in en door de Heer Jezus Christus. Het Israël van God is exact hetzelfde als wat daar in Romeinen 9 vers 6 bedoeld werd. Niet alle zijn Israël die uit Israël zijn. Dat wil zeggen, je hebt uit diegenen die uit Israël stammen, die welke je kunt rekenen tot het ware Israël. en anderen die wel op een natuurlijke wijze uit Israël stammen, maar niet tot dat ware Israël behoren. Het ware Israël, dat zijn diegenen in het Oude Testament die leefden van binnenuit naar de Torah. Prachtig voorbeeld vinden jullie Lucas 1 van Zacharia en Elisabeth. Als u denkt dat je door werken de wet niet behouden kan worden, dan heb je daar een mooi voorbeeld van mensen die het wel waren. Wat zegt u me nou? Ja, nou, het staat er. Er staat dat zij rechtvaardig waren voor God en dat zij nauwgezet wandelden naar alle geboden des Heren. Heb u daar moeite mee dan? Maar ik zal u troosten, dat kan alleen maar krachtens wedergeboorte en door de genade van God. Maar dan kan het wel. Wij moeten allemaal zulke daders van de wet zijn die leven naar de geboden van Christus. Dus er is helemaal niks bijzonders. Maar dat, die twee mensen, die vormden nou een prachtig voorbeeld van het ware Israël. Dat is het Israël dat de titel van mijn boek kan naspreken. Hoe lief heb ik uw wet. Dat is een woord uit Psalm 119. Niet alleen maar ik doe die wet, waar ik helemaal geen zin in heb. Maar hoe lief heb ik uw wet. Zoals in Psalm 40 wordt gesproken, eigenlijk is het naar de Messias zelf die zegt. En dan zeg ik zoals in de Statenvertaling staat. Uw wet is in het midden mijns ingewands. Hier diep in mijn hart geschreven. Zoals het ook staat van het Israël van God onder het nieuwe verbond in Jeremia 31, dat de wet, de Torah van God, op hun hart geschreven staat. Dus in Galaten 6 maakt Paulus juist een onderscheid tussen die gelovigen uit volkeren en de gelovigen uit Israël. En die gelovigen uit Israël noemt hij het Israël Gods. U zei dat het voor een heiden erger is als hij of zij zich niet bekeert dan voor een Israëliet. Waarom is dat zo? Nou, ik heb zitten verzinnen, zou ik nou oud worden? Ik kan me niet herinneren dat ik zoiets gezegd zou hebben. Mocht ik het in een vlaag van verstandsverbijstering gezegd hebben, dan heb ik het in elk geval niet zo bedoeld. Want of je nou een Jood of een heiden, gereformeerd of evangelisch bent, als je niet bekeerd bent, is het in allebei de gevallen even erg. Of je nou zus verloren gaat of zo verloren gaat, dat is toch allebei even erg. Dus ik weet niet waar het op slaat. Dat is pijnlijk. Ik kan nog eens het bandje naluisteren of het echt wel goed overgekomen is. Maar in ieder geval heb ik dat niet willen zeggen. Laat ik dan maar aan de veilige kant blijven. Ik kan dus ook niet reconstrueren wat er misgegaan is in de communicatie, helaas. Door het werk van de Heer Jezus aan het kruis zijn wij mede-erfgenaam geworden van alles wat de Heer Jezus heeft in de hemel. Schitterend. Wij mogen meeregeren tot in eeuwigheid. Misschien is het heel oneerbiedig, maar ik begrijp eigenlijk nooit waarover. Dus waarover wij zullen regeren. Als alles goed is in de nieuwe hemel en nieuwe aarde, is er toch niets meer te regeren? Dat is een goede vraag. Nou, in de eerste plaats zullen wij met Christus regeren in het Messiaanse vrederijk. En dan is de zonde nog bepaald niet uit de wereld verwijderd. We lezen in Jesaja 65 dat een zondaar nog door de vloek getroffen zal worden. Alle die zich tegen de regering van Christus zullen verzetten, zullen onder dat oordeel komen. Maar er staat ook in Openbaring 22 vers 3 dat wij met hem zullen regeren tot in eeuwigheid. Dus ook inderdaad, u hebt gelijk, als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn aangebroken. Wat valt er dan nog te regeren? Ik weet niet waar het probleem vandaan komt, want Adam en Eva waren tot de regeerders over de aarde aangesteld voor de zondeval. Dus daar moet u dan hetzelfde probleem mee hebben. Wat viel er nou te regeren voor de zondeval? Maar waarom moet regeren per se de zondeval veronderstellen? Of de zonde of gebrokenheid? Regeren is toch niet alleen maar beteugeling van het kwaad? God is koning geweest vanaf het allereerste begin, ook zonder zondeval. Regeren heeft te maken met het respect en het gezag dat bij die positie behoren. Het heeft te maken met beheer, met het bewaren voor God. En natuurlijk is dat veel gemakkelijker als er geen zonde meer is die beteugeld moet worden. Maar die positie van beheerder en beheerser blijft hetzelfde. Alleen ze houdt dan in de eeuwigheid inderdaad niet meer in de beteugeling van het kwaad. Iets anders, zegt deze vraagsteller. Regeren de 12 discipelen van Jezus over de 12 stammen van Israël in het duizendjarig vrederijk? Nou, laten we kijken wat de Heer Jezus daar zelf van zegt. Hij zegt even kijken welk vers het is. In Matthäus 19, vers 28. Voorwaar ik zeg u, kijkt hij zijn discipelen aan, dat u die mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, dat betekent, zeg maar even voor het gemak, laat me dat nou niet hoeven uit te leggen, straks bij de vernieuwing van alle dingen, Wanneer de Zoon des Mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, u ook op 12 tronen zult zitten om de 12 stammen van Israël te oordelen. Overtuigd? Niemand zegt wat, dus dat zal het wel goed zijn. Hier staat het. Hoe mag ik schriftgedeelten lezen die specifiek gericht zijn aan de Joden? Mag ik ze op mezelf toepassen? De boodschap tot me nemen, voorbeeld de Hebreeënbrief. PS, ik ben christen uit de heidenen. Ik vind het een belangrijke vraag. Ik stoor me aan een gewoonte die je vindt zowel bij reformatorische als evangelische christenen. En dat is het hap-snap werken met losse bijbelteksten. Zonder te kijken naar de samenhang waarin die tekst staat. En die worden dan gezien als prachtige beloften waar je op mag gaan staan. En sommige mensen hebben hele boekjes vol van dat soort beloften. Allemaal teksten zomaar uit hun verband gerukt. En dat is toch eigenlijk een oneerbiedige manier van omgang met de schrift. De schrift is niet een verzameling van losse bijbelteksten. Zoals je in een dagboek wel eens een versje onderaan een bladzijde hebt staan. Dat is mooi. Maar de Bijbel is niet een optelsom van dat soort losse versjes. En je moet dus goed kijken in wat voor verband staan bepaalde beloften. Aan wie zijn die beloften gegeven? Val je daar zelf wel onder? Of ben je bezig je iets toe te eigenen dat misschien helemaal niet op jou van toepassing is? Nou vind ik wel dat je daarbij onderscheid mag maken, dat is nou weer de andere kant van de zaak, tussen uitleg en toepassing. Uitleg betekent dat je de vraag moet stellen, op wie heeft deze belofte of dit schriftwoord in eerste instantie betrekking? Maar tegelijkertijd is het wonderbaarlijke dat je zulke woorden in hun geestelijke diepte vaak best op een veilige manier kunt toepassen. Laat ik een simpel voorbeeld nemen. Als de Heere God zegt tot Israël in de ballingschap, ik ben jullie heus niet vergeten en ik zal jullie weer terugbrengen uit de ballingschap, want ik hou veel van jullie en jullie zijn kostbaar voor mij en ik zal jullie veilig geleiden door alle gevaren heen, door de wateren en door het vuur en jullie terugbrengen in het beloofde land, in Jesaja 43 vindt u dat, dan zijn dat woorden die voor heel veel christenen erg troostrijk zijn. Hoewel je moet zeggen, letterlijk gesproken, ja, maar is dat eigenlijk wel voor ons zo van toepassing? Het gaat daarover Israël in de ballingschap dat terug zal keren naar het beloofde land. Oké, dat is goed, maar zou je het niet kunnen toepassen? Is het niet prachtig wat God daar tot Israël zegt, dat dat minstens zozeer ook voor ons als gemeente van God geldt, dat wij kostbaar zijn in zijn ogen en dat hij ons heeft lief gehad en dat hij ons niet aan ons lot overlaat. En dat hij ons ook in ons leven zal leiden door het water, door de wateren en door het vuur. En dat hij ook ons zal brengen in het beloofde land. Dus ik zit een beetje met enerzijds anderzijds. Aan de ene kant kijk uit in wat voor verband het staat. Probeer eerst een goede uitleg te vinden. Voordat je gaat toepassen. Maar dan mag je ook best je door elk schriftwoord heel persoonlijk laten aanspreken zoals de Heilige Geest dat leidt. Als je maar goed let op de samenhang en het verband waarin dingen staan. Kijk, u noemt de Hebreeënbrief, dat is natuurlijk juist eigenlijk een makkelijk voorbeeld. Want in de Hebreeënbrief gaat het om gelovigen die weliswaar van Joodse afkomst zijn. Maar wat al die gelovigen ontvangen hebben, dat hebben wij ook ontvangen. Daar is geen verschil. Dus daar is veel gemakkelijker om het op ons toe te passen. Want al zijn onze omstandigheden en onze wortels een beetje anders, de zegeningen die wij ontvangen hebben, die gelden evenzeer voor ons als voor de Joodse christenen die daar worden aangesproken. Dus daar ligt het een stuk eenvoudiger. Ziet u in de verschrikkelijke gebeurtenissen van de laatste maanden, waar toch weer de Joden de schuld van krijgen, teken van de eindtijd? Absoluut, daar heb ik helemaal geen problemen mee en dat vond ik ook al voor 11 september, dat we in de eindtijd leven. Het allerbelangrijkste is het feit dat er weer een volk Israël terug is in het beloofde land, dat daar een staat tot stand is gebracht. Weliswaar is de grote massa van dat Joodse volk nog volstrekt ongelovig, niet alleen ongelovig in de Heer Jezus, maar ongelovig zelfs in de Tora. Zij leven niet bij de Tora, dus het is nog lang niet in orde met dat volk. Maar niemand kan ontkennen dat God hen zegent in de weg die zij gaan. Het deksel is nog op hun aangezicht, maar God zal op zijn tijd, althans wat het overblijfsel van dat volk betreft, want velen zullen in de oordelen omkomen, zal hij dat deksel wegnemen. Wat er sinds de 11e september veranderd is, is niet een wezenlijke verandering, maar wel een graduele verandering. En dat is in de eerste plaats weer dat Israël weer heel nadrukkelijk alleen is komen te staan. Na 11 september is meneer Bush weer gaan roepen dat er natuurlijk vooral een Palestijnse staat moet komen. Ik was eigenlijk in mijn hart blij dat die Arafat geen hand wou geven afgelopen weekend. Toen dacht ik, hé, gelukkig, ze gaat toch weer niet tegen elke prijs maar nou handje klap doen met die Palestijnen. Maar hij zit natuurlijk wel in een moeilijk parket. Hij heeft belangrijke Arabische landen als Egypte en Saoedi-Arabië als bondgenoten in zijn heilige alliantie tegen het wereldwijde terrorisme. Daar is voor Israël geen plaats in. Alleen al in dat opzicht mag Israël blijkbaar niet meedoen in de strijd tegen het terrorisme. Dat is natuurlijk op zichzelf wel heel kwetsend. Maar ook dat eigenlijk op de achtergrond van westelijke zijde toch weer het geluid weer klinkt. Dan moeten jullie schouder tot een oplossing komen daar in het Midden-Oosten en niet zo blijven zeuren. Want wij hebben wel andere dingen aan ons hoofd. En die geweldige druk die dus nu weer ontstaat om met de Palestijnen te onderhandelen en op een akkoordje te gooien. Terwijl ieder mens die zeker als je de dieptedimensie van het conflict daar begrijpt, op zijn vingers kan natellen dat een dergelijke oplossing helemaal niet mogelijk is. Dan begrijp je weer de gigantische nood waarin Israël is. Wat het ook doet, het zal altijd verkeerd zijn. Want het kan niet doen wat van Israël gevraagd wordt. Terwijl het dat eigenlijk wel moet doen, als het niet alle steun wil verliezen. Aan de ene kant staat Amerika achter Israël. Het is toch wel handig, zo'n bruggenhoofd daar in het Midden-Oosten. En er is ook een sterke Joodse lobby in Amerika. Maar aan de andere kant is Israël ook een lastige steen, om het woord uit de Statenvertaling van Zacharia 12 te citeren. Het zijn ook lastposten. Er is geen balans tussen Oost en West, geen harmonie. En dat komt altijd weer door dat vervelende Israël. Als die er nou niet waren, dan hadden we veel meer rust in het Midden-Oosten. Dat is de positie van Israël. Ze zijn altijd weer de lastpakker. Ze krijgen ook altijd weer overal de schuld van, zoals het in de middeleeuwen was, als er een pestepidemie kwam of als het economisch slecht ging. De Joden kregen altijd de schuld. En ook in vele westerse kranten stond het bericht na 11 september dat toch de belangrijkste reden waarom Osama Bin Laden zo lelijk doet tegen Amerika, dat is toch vanwege het conflict in het Midden-Oosten. Als die Israëli's nou maar eens een keer wat inschikkelijker waren dan. En dat, ik zei al, het is geen radicaal verschil met voor die tijd. Maar het is wel weer daardoor nog weer benauwender geworden voor Israël. Ze staan weer nog meer alleen. De enige vrienden die Israël heeft, dat zijn de christenen. En die zijn juist vaak weer zo onverstandig, vind ik zelf. Want of ze kunnen geen enkel kritiek op Israël verdragen. En als iemand met een vinger in die richting wijst, dan, ik weet niet wat je aan zulke vrienden hebt. Ik zou geen vrienden willen hebben die alles bewonderden en bewierookten wat ik deed en me niet waarheid zouden durven zeggen. Volgens het spreukenboek zijn het ook geen echte vrienden. Het is mijn vriend die mij mijn feilen toont. Dat staat wel niet helemaal zo in het spreukenboek, maar wel ongeveer. En bovendien moet ik zeggen, als ik in Israël ben, nou, dat is al wat ik nu ga zeggen is al voldoende om rotte tomaten naar mijn hoofd te krijgen. Maar volgens de Bijbel zijn mijn eerste vrienden in Israël de Messiaanse Joden en de Christen-Palestijnen. Geen tomaat. Valt nog mee. Maar het is gevaarlijk om zulke dingen te zeggen. Ik vind dat Israël een hoop domme vrienden heeft, eerlijk gezegd. Ik zou een vriend van Israël willen zijn, dat vind ik ook dat ik dat ben. Maar wel op een kritische manier, want een heleboel dingen in Israël gaan niet goed. En dat komt doordat Israël niet bij de Torah leeft. En daar moeten wij niet zoetsappig over doen. De profeten hebben Israël daarvoor gegezeld, figuurlijk gesproken. En Israël voor het allergrootste deel leeft niet bij de Torah. De mensen die wel dicht bij de Torah leven in Israël, dat zijn juist ook de minst enthousiasten voor de staat Israël. Laten we dat goed bedenken. Er is een enorme kloof tussen Zionisme en het orthodoxe Jodendom. En de orthodoxe Joden, voor zover ze werkelijk vanuit het hart serieus met die dingen bezig zijn, en dat zijn er toch heel veel, dat zijn de mensen die leven bij de Torah. Dan hebben ze nog het deksel op het aangezicht wat Christus betreft. Ik heb maar weer besloten om een boekje erover te maken. Dat doe ik altijd maar weer. Als de vragenbeantwoording te lang wordt, dan denk ik. Bovendien, toen ik die vragen beantwoordde in de visie een paar weken geleden, dacht ik, daar krijg ik zoveel reactie op. Van boze brieven en ik ben alweer uitgemaakt voor rotte vis en op allerlei plaatsen. Ik dacht, ik zal er een boekje van maken waarbij ik al die briefschrijvers en schrijfsters allemaal keurig van de repliek probeer te dienen. Want het is een heel belangrijke materie. Niet om ruzie over te maken, maar wel om daar helderheid over te krijgen. Eén ding is jammer, in de visie werd niet gevraagd naar wat de islam eigenlijk is. En dat is een van de dingen die ik in dat boekje wel probeer te benadrukken, want dat is ontzettend belangrijk. Dat is een enorm stuk van de problematiek. Als je dat begint te begrijpen, dan begrijp je ook veel beter waarom het zo moeilijk is om daar een Palestijnse staat toe te staan. Aan de ene kant is Israël daartoe verplicht, aan de andere kant betekent hetzelfde als iemand die constant verklaart dat hij jou wil vermoorden, de helft van je huis afstaan. Als je begrijpt wat ik bedoel. Komt het over? De laatste vraag. Hebben we nog tijd? Of hebben we nog andere afspraken vanavond? Nog één vraag, dat kan nog net. Hoe mag je zeker weten, dat is een heel belangrijke vraag, deel uit te maken van het lichaam van de Heer Jezus? Dat is een belangrijke vraag. Er zijn maar drie groepen mensen. Er zijn Joden, er zijn heidenen en daar is de gemeente van God. En iedereen hier in deze zaal hoort tot één van deze drie groepen. Je kunt ook tot twee behoren. Je kunt bijvoorbeeld een Messias belijdende Jood zijn. Maar als Paulus dat zo zegt in 1 Korinthe 10, dan bedoelt hij natuurlijk de Joden die de Heer Jezus niet hebben aangenomen. En hij bedoelt de heidenen die de Heer Jezus niet hebben aangenomen. En de gemeente van God is het gezelschap van mensen die de Heer Jezus wel hebben aangenomen in het geloof. Die in een geloofsrelatie tot hem gebracht zijn. Eigenlijk om die vraag te beantwoorden, en dat gaan we nou niet uitvoerig doen, zou u terug moeten naar het eerste gedeelte van Efeze 1. Naar die prachtige opsomming die we daar vinden. Uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Nou, dat is al een heel moeilijk leerstuk, want het is juist een van de leerstukken waardoor heel veel mensen juist niet zeker weten te horen tot het lichaam van Christus. Maar Paulus bedoelt het daar als een troost en als, ja, om onze harten te verblijden. Niet om het ons moeilijk te maken, maar om te vertellen, kijk nou eens wat fantastisch. God heeft van voor de grondlegging der wereld ons al heilig en onberispelijk voor hem willen maken in de liefde. Tevoren bestemd tot het zoonschap voor zichzelf, naar zijn wil, het zoonschap door Jezus Christus, in hem aangenaam gemaakt, in de geliefde, in wie wij de vergeving van de zonde hebben, de verlossing door zijn bloed, al die zegeningen. Als je nou in alle eenvoud daar je hand op kan leggen, kan zeggen, door genade is mij dat allemaal ten deel gevallen, dan hoor je bij het lichaam van Christus. Je hoeft dus niet daarvoor hogere diploma's te halen, hoewel het iets heel hoogs is, een hemels volk, verbonden met de verheerlijkte Heer, zoals een lichaam met een hoofd, hoewel het heel hoog is, is het heel makkelijk erin te komen. En tegelijkertijd heel moeilijk, want het is heel moeilijk om van jezelf verlost te worden, bekeerd te worden van je eigen zondigheid. En tegelijkertijd is het ook weer zo makkelijk. Als je maar werkelijk ziet wat je nood is, dan leer je vanzelf al roepen om het heil. Door genade zijt gij behouden, zegt Paulus, in hoofdstuk 2. En als je uit genade behouden bent, dan heb je het allemaal. Alleen als je door genade behouden bent, dan weet je nog niet wat je allemaal hebt. Daar heb je nou de rest van je leven weer voor nodig. Daarvoor ga je naar bijbellezingen, of je leest boeken daarover, of je leest de Bijbel zelf, of je luistert naar preken. Dat is een kwestie van een geestelijk proces. Op het moment dat je tot geloof komt, ben je als het kind op Sinterklaasavond dat een berg pakjes voor zich heeft liggen. En al die pakjes zijn voor dat kind. Maar, dit is een kind van hele rijke ouders, dat hoort u wel. De rest van de avond is dat kind bezig al die pakjes uit te pakken. Nou, vanavond hebben we geprobeerd een van die pakjes uit te pakken. Maar u had het al voordat u het uitgepakt had. Als je een gelovige bent, als je de Heer Jezus mag kennen, is het allemaal je deel. En de rest van ons leven zijn we bezig met het uitpakken van al die pakjes. Dat lijkt me een mooi slot.